Het volgende lied is Johannes de Heer 700. 700. We zingen daarvan alle versen. Jeruzalem, Jeruzalem, voorheen met eer gekroond, de woning waar vol majesteit Jehovah heeft getroond. Johannes de Heer 700. Het volgende lied is Johannes de Heer, 962. 962, al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, toch zal mijn beker overvloeien. En we zingen daarvan alle versen.
Oh.
Hartelijk welkom allemaal, broeders en zusters en de gasten onder ons. In bijzonder broeder Ab Goldberg, God zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Tony weer bedankt voor de begeleiding. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Jacques Brunt. En ook dan bent u weer van harte uitgenodigd. Henk en Marielle Schever zijn afgelopen vrijdag getrouwd. En ik verzoek ze even om op te staan. Dan kunt u allemaal achterom kijken. Ze staan er achterin. Dan herkent u ze. En van harte gefeliciteerd. Ook van hieruit. Ja. Zij hebben, want ik ben nog niet klaar met het verhaal over hun. Zij zijn getrouwd en dat gaat nog verder. Zij hebben het verlangen gehoorzaam te zijn aan Gods woord en willen graag gedoopt worden. De doopdienst zal plaatsvinden, DV, op zondag 10 december in de zijzaal natuurlijk, de grote zaal. Als er onder ons zijn die hiermee nog worstelen of twijfelen over de geloofsdoop en hier graag een gesprek over willen hebben, dat kan, dan kunt u zich melden bij ons en dat is bij Rijk, Henk en mij. Er is nog een verzoek binnengekomen van de Maranatha gemeente in het Zoeklicht in Doorn. Ik zal hem voorlezen. Een aankondiging van de Maranatha samenkomst in het Zoeklicht op zaterdagmiddag, DV 9 december, om 2:00. Deze gaat uit van de middernachtsroep met het onderwerp Is de dag van morgen al begonnen? Spreker Norbert Liet. De boekentafel is aanwezig en u bent van harte uitgenodigd. Dus het is zaterdagmiddag 9 december om 2:00. Wat zegt u? 11 december? 9 december staat het, maar heb ik doorgekregen? 11 november. Oh, dat is een maandje eerder dus. Dat is binnenkort. Ja, of misschien heb ik dat verkeerd overgenomen. Maar in ieder geval, 11 november om 2:00 in het Zoeklicht in Doorn, hè? En anders kunt u nog wat bij ons wat informatie krijgen. In ieder geval, dat was wat het verzoek betreft. Voorbeden willen wij doen voor de situatie in Israël. En we willen uiteraard danken voor het huwelijk van Henk en Marielle en wat er straks op gaat volgen. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Zoals bekend, de collectebus staat aan de uitgang. Daar kunt u uw gaven in doen en dat is van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is het tijd voor koffie en thee en natuurlijk een goed gesprek kan dan ook plaatsvinden. En de bloemen, nou dat laat zich raden, de bloemen gaan uiteraard naar het echtpaar Henk en Marielle. Dus veel geluk ermee de komende weken, week, twee weken, nou, wie zal het zeggen. In ieder geval, rest me nog te zeggen, wij wensen u al een gezegende dienst en het openingslied wat we staande zingen is uit Johannes de Heer 622. Johannes de Heer 622. Dan zingen we de liederen van alle liederen, maar we beginnen met 1, 2, 3 en 4. 622, hè, zei ik, of niet? Ja, 622. Hoe lieflijk als zonen van dezelfde vaderhuis met dochteren samenwonen, verenigd om het kruis. Dus dat is 1, 2, 3 en 4. En na fotumgroep groet 5, 6 en 7. En u mag het staande doen.
We willen deze dienst niet beginnen zonder de aanwezigheid van onze Heere. En daarom zeggen we, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die is, die was en die snel komt. Amen. We zullen met elkaar bidden. Vader in de hemel, het is heerlijk om zo weer bij elkaar te zijn en dat we onszelf als broeders en zusters mogen weten die gekocht en betaald zijn met het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat een geweldig moment was dat, het moment dat we onze knieën voor u buigden en onszelf overgaven en tegen u zeiden, Heer, wees mijn verlosser en wees mijn Heer. Opnieuw werp onszelf aan de voeten van de Heer Jezus, Hij die onze zaligmaker is. En we vragen van u, wilt u bij ons zijn in deze dienst? Geef dat u in ons midden bent, dat we dat mogen ervaren, mogen proeven ook. Ja, dat we onszelf onder uw wolk zullen bevinden en opgenomen zullen worden in uw heerlijkheid. Dit moment, tijdens deze dienst, dat we met elkaar zullen kunnen zeggen, we hebben de Heer Jezus gezien, Hij was aanwezig, Hij was onder ons. Hij is door de rijen heen gegaan, Hij heeft ons aangeraakt. En we voeren dat, terwijl we dat zongen met elkaar over Hem, over het verlossingswerk, maar ook tijdens het lezen, de prediking van het woord. Heere God, wilt u zo werken met uw Heilige Geest en wilt u ons vervullen en geven dat we ja op dit moment, in dit uur, voor uw aangezicht mogen staan voor de troon der genade waartoe u ons uitnodigt. Dat we gebruik maken van het grote voorrecht dat we mogen hebben. Dat we reeds toegang hebben tot uw troon. We willen u bidden, Heere, voor het volk Israël. We vragen van u, wilt u haar beschermen, haar bewaren? Wilt u de leiders wijsheid geven in dat wat zij doen, de moeilijke beslissingen die zij moeten nemen? We bidden u voor de jonge mannen die Gaza intrekken. waarvan reeds 25 zijn omgekomen. Heere God, we bidden voor de families die pijn lijden, opnieuw. We vragen van u, wilt u hen vertroosten? Wilt u hen nabij zijn? We bidden u ook, Heere, voor de gelovigen in Gaza. We weten dat daar christenen wonen. We vragen van u, wees hen zeer nabij. We kunnen ons zo voorstellen dat zij in een enorm conflict staan naar hun eigen bevolking toe. En ook datgene wat ze lezen in uw woord. We bidden van u dat u hen vasthoudt. Dat u geeft dat zij hun ogen mogen blijven richten op de Heer Jezus. Heere God, we weten niet waar het naartoe gaat, maar we zien dat de tekenen der tijden duidelijker en duidelijker worden. We zien dat aan de hongersnoden, aan de aardbevingen, aan andere tekenen. We gaan vragen van u, geef dat onze ogen open mogen blijven. Dat we uw woord zullen lezen en de tekenen der tijden zullen opmerken. En dat we met een grote verwachting zullen leven van de komst van de Heer Jezus Christus. Maar we bidden u, Heer, dat ook onder de Arabische volkeren er miljoenen zullen zijn die de Heer Jezus nog leren kennen. We lezen in het boek der Openbaringen dat van elke stam, elke volk en alle taal mensen voor uw troon zullen staan. We hebben nog geen grote doorbraak gezien onder de Arabische volkeren. We vragen van u dat het zal gebeuren, ook in deze tijd. Dat mensen toevlucht zullen nemen tot de Heer Jezus Christus. Heere God, we willen u ook danken voor de bemoedigende berichten. We zeggen u dank voor Henk en Marielle, dat zij u hebben mogen leren kennen. Dat zij getrouwd zijn, dat zij zich willen laten dopen. We dragen hen aan u op, Heren, in de naam van de Heer Jezus. En we vragen van u dat u hen in de komende tijd leidt. En geeft dat zij zich omringd mogen weten door de broeders en zusters uit deze gemeente. En met hen willen we ons verblijden over het heil dat u hen geschonken hebt. We bidden u ook voor ons Nederland, voor Europa. We zien in elke dorp kerken staan en toch zijn de kerken leeg. Heere God, zie ook naar Europa om en geef dat ook hier nog een laatste lezing misschien. De oost mag worden binnengehaald. Dat mensen tot u zullen komen om het eeuwig heil door de Heer Jezus Christus te verwerven. We vragen van u, geef onze politieke leiders, ook met de komende verkiezingen, geef hen wijsheid om snel tot het besluit te komen bij de vorming van een nieuw kabinet. En we bidden van u dat dit kabinet rekening zal houden met u, met de principes die er liggen in uw woord om een land goed te besturen. We dragen dit zo aan u op. We leggen het neer aan de voeten van de Heer Jezus. We zeggen u dank dat we mogen komen met al onze zorgen, met al onze gebeden. Heere God, we vragen van u, wilt u daar uw zegen over geven? In Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, we zingen lied 132, 1, 2, 5 en 6. Heer, ik hoor van rijke zegen. 1, 2, 5 en 6. 3 en 4 dus niet. Na de prediking zingen we lied 57. Er komen stromen van zegen. Want hoe moeilijk het ook wordt in de eindtijd, er zullen, ondanks dat, heel veel zegeningen zijn. We gaan met elkaar lezen uit Zacharia 12. Zacharia 12. Daar is vorige week over gesproken, maar niet zozeer over vers 9, 10 en de rest. En ik heb met u meegeluisterd als het ware, want ik dacht ik ga luisteren waar Theo het over heeft en dan kijk ik of ik daarop kan aansluiten. Dus dat hoop ik te doen deze middag. En daar zal ik zo nog kort iets over zeggen. Daar staat in vers 9, belofte van de geest van de genade. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven, als met een rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal ik in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk, het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. En dat afzonderlijk wijst op een hele diepe persoonlijke rouw. 13 vers 1, op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen onreinheid. We gaan naar Romeinen, Romeinen 4. Vanaf vers 1 tot en met 5 en daarna vers 23 tot en met 25. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft verkregen heeft, immers als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem die nu werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En dan gaan we naar vers 23 en 25. Nu is het niet alleen ter wille van hem, Abraham, geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend. Aan ons namelijk, die geloven in hem, die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. En daar heeft Theo het vorige week niet over gehad. Dat hoeft ook niet, want hij had het over andere zaken. Broeders en zusters, zoals ik zei, heeft Theo vorige week over Zacharia 12 gesproken. En toen ik daarna luisterde, het was niet op dezelfde avond, maar maandag. Dan laat ik een keer luisteren naar waar hij het over heeft. En dan kan ik daar misschien een aanvulling op geven. En dat is ook de bedoeling. En toen ik naar Theo luisterde, zag ik dat hij het over de lange lijnen had. Het grotere plaatje. Deze week willen we echter een nadruk leggen op vers 10, waar staat: maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Daar willen we dus naartoe met de preek van vandaag. Maar dan toch moeten we even teruggaan, want aan die gebeurtenis, aan de bekering van het volk van Israël, dat zij zullen zien dat de Heer Jezus Christus, die 2000 jaar geleden naar hen toegekomen is, de beloofde Messias is, gaan twee belangrijke gebeurtenissen vooraf. En dat is 1, het laatste beleg van Jeruzalem na de grote verdrukking. Het laatste beleg van Jeruzalem na de grote verdrukking. Dus vandaag is het einde nog niet, vandaag, misschien morgen wel, maar vandaag nog niet. Want we zien geen beleg van Jeruzalem. We zien wel dat Israël Gaza intrekt. En de uitstorting van de geest, van de genade en de gebeden. Ongelooflijke, bijzondere gebeurtenissen. En wat zullen we dan doen? We kijken toch ook nog eventjes naar vers 1 tot en met 8. Theo heeft het bredere plaatje geschilderd voor ons. Ging terug naar Jacob en Esau en de enorme scheiding die daar ligt. Maar vandaag zullen we het meer van wat uit militaristisch perspectief beschouwen. Want aan de bekering van Israël gaat een enorme crisis vooraf. En weet u, als er sprake is van crisissen, dat hebben we met corona bijvoorbeeld gezien, hè, dan is het hele volk daarbij betrokken. En alle leiders staan onder een enorme druk. We weten uit persoonlijke levens van leiders dat ze dan vaak ook zelfs kalmerende middelen slikken, omdat de spanningen zo hoog oplopen. En de vraag is, dat was ook een beetje met corona, hoe kun je nu ervoor zorgen dat het volk rustig blijft? Hè? Want het vertrouwen in regeringen, zeker in deze tijd, is maar heel erg dun. En als een regering het vertrouwen verliest, dan zie je dat een volk in totale chaos belandt. Het was zelfs zo ernstig, de spanning was zo hoog achter de schermen. Ik heb bijbelstudie gegeven op een van de ministerieën. De spanning was zo ontzettend hoog dat er in 2022 een nationaal handboek is uitgegeven voor crisisbeheersing. Dat kunt u op het internet vinden. En weet u, daarin wordt er gesproken over de rollen, de taken, de bevoegdheden, noem maar op. Maar ook over de besluitvorming. Als er een crisis is, dan gaat het vooral ook om de besluitvorming. En wie zegt wat wanneer. En het is je opdracht als minister om met één stem, zeker in een crisis, te spreken. Ook al denk je soms daar persoonlijk anders over. Dat is de job van een minister. Hè? Je staat voor het beleid. Nou, ook in dit gedeelte, broeders en zusters, hier in Zacharia 12, zien we dat het om leiders gaat. Het gaat ook om het volk. Het gaat om de profeten, dat hebben we bij die rouw gezien, en om de priesters. Maar voordat we daar verder over uitweiden, kijk even mee naar vers 3. Daar staat, op die dag zal het gebeuren. Ziet u het staan? Op die dag zal het gebeuren. Dat is de dag van de Heere. Dat de Heere God zelf gaat ingrijpen. Dat is misschien niet 24 uur per se, maar dat is de laatste fase. Weet u, als westerlingen vooral denken we heel erg in termen van ontwikkeling. Hè? Maar als we het boek Openbaringen lezen, dan is het eigenlijk veel meer een afwikkeling van de geschiedenis. Dat is heel iets anders dan een ontwikkeling. Het boek Openbaringen spreekt over de laatste fase, over de afwikkeling van de geschiedenis. En wat gebeurt er dan? Kijk even mee in vers 2. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Het gaat dus om het beleg van Jeruzalem. Nou, dat is al zodanig niet nieuw. Want Jeruzalem is de stad van vrede, daar zingen we ook vaak over. Maar Jeruzalem heeft eigenlijk zo'n beetje vanaf haar stichting geen vrede gekend. Dat is allemaal toekomstmuziek. Er zijn maar eigenlijk 2 maal 40 jaar geweest in de geschiedenis van Jeruzalem dat er werkelijk rust en vrede was. Jeruzalem is 2 keer verwoest geworden, 52 keer aangevallen, 23 keer belegerd en 44 keer heroverd. Wat gebeurt hier in vers 2? Kijk eens eventjes, het zal een totale oorlog zijn tegen Israël, want er staat, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmde beker voor alle volken rondom. Ziet u staan? Alle volken rondom. En later lezen we dat de Heere God in vers 3 aan het einde kijkt even. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Het gaat dus om een totale oorlog. En het gaat om het beleg van Jeruzalem. En dan zien we dat in eerste instantie er gesproken wordt over een conventionele oorlog. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft ons verbaasd, want we dachten dat het alleen nog maar een cyberoorlog zou worden, gezien alle digitale ontwikkelingen. Maar wat zien we, en dat zien we nu opnieuw tussen Israël en Gaza, dat die oorlogen nog steeds op een hele conventionele manier worden gevoerd, hè, met soldaten, met tanks, met munitie, enzovoort, enzovoort. Wees van overtuigd dat in heel Europa en Amerika de wapenindustrie enorm draait 24 uur per dag om ervoor te zorgen dat er voldoende munitie is en tanks worden geproduceerd. Het gaat dus om een conventionele oorlog, dat zien we in vers 4, want er wordt gesproken, op die dag spreekt de Heer, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid, maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Theo heeft vorige week gesproken over Jeruzalem, waar men zich aan stoot, die volkeren. Daar zullen we het niet over hebben. We zullen het over vers 4 kort hebben. Er wordt gesproken over alle paarden die met schichtigheid worden geslagen. Wat is dat als je schichtig bent? Dat betekent dat je angstig bent, hè? En met blindheid zal worden geslagen. Dat is wat er staat. En dan staat er in de Statenvertaling zal de soldaten met krankzinnigheid verslaan, maar in de Statenvertaling staat zinneloosheid. Zinneloosheid. Dus als je zinneloos bent, dan verlies je alle controle over jezelf en word je een soort ongeleid projectiel. We hebben daar een voorbeeld van. Dat is nou juist wat Hamas ook heeft gedaan. Hè? Als een ongeleid projectiel viel zij Israël binnen. Wat eerlijk gezegd moet worden, zeer pijnlijk was bij die inval, is dat daar een enorm feest werd gehouden door Israëlische jongeren. Die waren van over de hele wereld daar naartoe gekomen. Er stond een ongelooflijk groot Boeddha-beeld. Dat is wat er stond. In Israël is heel duidelijk een stroming aanwezig die de reïncarnatie aanhangt. Er zijn heel veel jongeren dat als ze uit het leger komen, dat ze naar India toe gaan om daar zich verder, laten we zeggen, te ontwikkelen op het gebied van yoga en andere dingen. Vandaar ook dat dat Boeddha-beeld daar stond. En wat zien we daarin? Dat wat er gebeurde tijdens de eerste ballingschap, hè, dat het volk weggevoerd werd naar Babylonië toe, het gebeurt allemaal weer opnieuw. Het gebeurt allemaal weer opnieuw. Je kunt de tekst van die we hebben van vandaag en alle profetische teksten kun je weer opnieuw over het volk van Israël heen leggen. En weet u, de filosoof Hegel zei, u kent die uitspraak vast wel, het enige wat de mensheid van de geschiedenis leert, is dat ze niets leert. En laten we daarin niet veroordelend zijn alleen naar het volk Israël toe. Dat geldt ook ons en onze samenlevingen. We leren heel erg weinig van de geschiedenis. Maar wat staat hier? Kijk eens even. Ik zal mijn ogen, zegt de Heer in vers 4, ik zal mijn ogen open houden. Dat is de bemoediging. Te midden van alle schichtigheid, van alle krankzinnigheid, wat ook bij een oorlog hoort, de Heere heeft zijn ogen open. En weet u dat dat een enorme bemoediging is voor ons? We mogen onszelf kinderen van God noemen. Hè? Dat de Heere God naar ons toe zijn ogen open heeft. Mag u vanavond voorbidden, voordat u naar bed toe gaat, dat u tegen de Heere God mag zeggen, Heere God, dank u wel dat ik u mag kennen. Uw grote genade, en dat ik mag weten dat uw oog op mij is. Dat is zo bijzonder, dat is zo'n genade. Want dat is iets wat de Heere God verlangt ook. Hè? Denk even aan onze eigen kinderen, hè? Aan onze kleinkinderen. Onze ogen zijn op onze kinderen. En ja, soms met heel veel zorg, misschien ook wel met verdriet, maar weet je, al zijn ze niet bij je, je kunt je oog niet van je kinderen losmaken. Zo is hetzelfde met de Heere God. Die kijkt naar ons en hij houdt zijn oog op ons. En hij zegt hier, vooral in die tijd, maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden. En dan opnieuw in alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Het gaat hier dus om conventionele middelen in die oorlog. En dat zien we dus nu opnieuw gebeuren. Nogmaals, er waren enorme gedachten over een nieuwe soort van oorlogvoering. Cyberwar noemde men dat. Maar men valt in eerste instantie terug op conventionele wapenen. En dat kan ook niet anders, want als je een oorlog voert, dan wil je datgene wat je bevrijd hebt, moet je ook gaan bezetten. En daar heb je altijd mensen voor nodig. Dat kun je niet alleen maar doen met antennes en met computers en dergelijke. Als je een gebied vrijmaakt, zul je dat gebied ook moeten bevolken. Conventionele oorlogvoering. Maar kijk nu eens even mee in vers 6. Daar gebeurt heel iets zonders, bijzonders. Er staat, op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout. Ziet u het staan? In een stapel hout. En als een brandende fakkel in een graanschoof. Een fakkel in een hooiberg. Die vuurbekken in een stapel hout is een klein vuurtje die een grote brand veroorzaakt. Een klein vuurtje die een grote brand zal veroorzaken. De fakkel in een hooiberg heeft te maken met snelvuur. We hebben dat gezien bij de bosbranden, in Zuid-Europa vooral. Ik heb zelf in Afrika gewoond van januari tot en met maart. April was het de droge tijd. Ik zal u zeggen, gort en gort droog. Doet er maar één vuurtje bij het boesgras gehouden te worden. En de hele zaak, het was alsof het een flits was. En wat gebeurt hier? Er wordt over vuur gesproken. De gedachte is dat het hier draait om een nucleaire oorlog. Nou, we weten dat in het zuiden van Israël, in Dimona, Israël kernwapens heeft opgeslagen. Vandaag was er een, vandaag was er een minister die is ontslagen. Ik las dat voordat ik hier naartoe kwam in de Jerusalem Post. Want die zei dat ze Gaza moesten vernietigen met nucleaire wapens. En de Israëlische regering heeft daar een halt toe geroepen en heeft die minister meteen ontslagen. Dat is nog niet de bedoeling. Maar hier, kijk even mee, vers 6, wordt wel over vuur gesproken. En wat het bijzondere is, dat er staat, rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren. Verteren, ziet u het staan? Dat is wat er gebeurt. Het is geen slachting alleen, wordt niet gesproken dat soldaten omkomen of mensen, maar mensen worden verteerd. Dat is wat er staat. En Jeruzalem, en dat is dan het bijzondere, zal nog op zijn plaats blijven. Dat op zijn plaats blijven staat tegenover het feit dat de vijanden van Israël verteerd zullen worden door het vuur. Dus een totale oorlog, in eerste instantie een conventionele oorlog, in tweede instantie een nucleaire oorlog. En weet u, dat lijkt heel ver, want waarom hebben we nucleaire wapens? Dat is in eerste instantie, wordt er gezegd, voor afschrikking. En gelukkig heeft dat tot op de dag van vandaag zo gewerkt. Maar we hebben al gehoord dat Poetin ook dreigt met nucleaire aanvallen. Alleen nog als dreiging en afschrikking eigenlijk. En wanneer komt het nu bij politieke leiders? Wanneer valt nu het besluit om een nucleair wapen in te zetten? Dat is ten eerste, als men niet meer voldoende troepen heeft om uiteindelijk de overwinning te behalen, en men toch door wil gaan om die overwinning te behalen, en er is iets anders. Weet je, oorlog voeren, dat zien we nu al, kost miljarden. Dus dat gaat ten koste van je eigen inkomsten, je eigen economie en dergelijke. Je zet met oorlog voeren ook je eigen economie op het spel. Dus als een economie dreigt in te storten en een politieke leider zijn verstand verliest, is het een heel aantrekkelijk wapen om te grijpen naar een nucleaire oplossing, om zomaar te zeggen. Maar er staat, kijk nog een keer mee, want daar lezen we vaak heel gemakkelijk overheen, hè? Maar, 4b, over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden. En dan staat er in vers, lees even door, maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. En dan staat er, broeders en zusters, in vers 5. Dan zullen de leiders, die oorlog is dus aan de gang, dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem, hier zijn de leiders aan het woord, zullen voor mij een bron van kracht zijn. Een bron van kracht. Door de Heere van de legermachten. Ziet wat hier gebeurt? Weet, in oorlogvoering heb je dus niet alleen met de leiders te maken, maar gaat het ook om het volk. En ik heb dat in het begin al benoemd. Als er een crisis is, dan is het altijd de vraag, hoe reageert de bevolking hierop? En wat blijkt nu hier? Op een of andere bijzondere manier is het volk een eenheid en is zij voor die leiders een bron van kracht. Kracht door de Heere. En hoe wordt de Heere hier genoemd? Nogal erg militaristisch om zo te lezen. De Heere der legermachten. Die term komen natuurlijk al eerder tegen. Hè? Een van onze problemen in deze tijd is, ook in onze prediking, broeders en zusters, dat we het alleen maar hebben over de liefde van God. Hè? Maar de Heere God openbaart zichzelf al heel vroeg in de geschiedenis als de Heere der legermachten. En hoe komt dat? Weet u, hoe groot de chaos ook zal zijn, niets gebeurt buiten de soevereiniteit van de Heere God om. Hij staat boven de geschiedenis en hij zal zijn plan volvoeren. Waarvan wij als kinderen van God mogen zien en mogen weten, in grote lijnen, niet altijd in details, maar hoe dat gaat aflopen. Waarin, in welk boek? Het boek Open? Openbaringen. Geweldig. Nou, zie in vers 5 dat die leiders en het volk dus met elkaar een bron van kracht worden. Maar kijk dan ook even mee verder. Er staat in vers 7, want dan gaat het over de verlossing. En de Heere zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. Nou, dat moet je nog een keer lezen, om dat te begrijpen. Maar weet wat hier staat? Niet eerst Jeruzalem, maar eerst de provincie. Dat is wat er staat. Eerst de mensen op het platteland zullen verlost worden. En daarna de inwoners van Jeruzalem. Dus er wordt in die hele verlossing over een bepaalde strategie gesproken. En als dat dan gebeurd is, Kijk eens even mee in vers 8. Op die dag zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn. Als David zijn. En het huis van David zal zijn als goden. Elohim. Je kunt het ook vertalen met God. Het huis van David zal zijn als God. Als de engel van de Heere voor hun ogen. Dat is nogal wat, hè? En weet u, dat is het probleem van politieke leiders op dit moment, hè? Dat er heel weinig gezag is. Men, ik zou bijna zeggen, het is allemaal zo dunnetjes. Er wordt alleen maar geroepen. Hetzelfde geldt misschien voor geestelijke leiders, hè? Dat als wij prediken, men niet proeft het enorme gewicht dat in die boodschap ligt, wat voortkomt uit het woord van God en te maken heeft met de heerlijkheid van God. Ikabod. Weet je wat dat letterlijk betekent? Als het gaat over de heerlijkheid van God? Gewicht. Gewicht. En wat doet de Heere God hier? De Heere God geeft dus gewicht aan die leiders. Nogmaals, vers 8. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn. En het huis van David zal zijn als goden. Als de engel van de Heere voor hun ogen. He? Dat doet ons denken natuurlijk aan de tabernakel. Dat de wolk boven de tabernakel. Ging de wolk vooruit, dan ging het volk van Israël erachteraan. Bleef de wolk stilstaan, dan bleef het volk ook stilstaan. En weet u, we zien tegenwoordig een nogal mechanische aanpak van gemeente zijn. Maar we zien ook dat de Heere God op een gegeven moment daar zijn hand van aftrekt. Dat de Heere God dat niet wil. Want ook in de gemeente, en dat geldt ook ons als predikers, als leiders, als oudsten, als ouderling, als diakenen. Als wij de indruk hebben, zo geleid worden door Gods geest, dat de Heere God stilstaat. Dat de wolk niet verder trekt. Ook wij stil blijven staan. Als ik het met jonge theologiestudenten heb over het werk van de Heer, heb ik het daar altijd over. Kun je ook stilstaan. Hè? Al is er een enorme druk vanuit de gemeente om de zaak maar voor te stuwen. Kun jij ook stilstaan als de wolk van de Heer stil blijft staan. Moet je nooit alleen doen. Moet je durven doen met je oudsten en met de diakenen. Weet u, wat u hier ziet, is een enorme krachtmanifestatie eigenlijk, hè. Dat is nogal wat natuurlijk, hè. Dat er staat dat het huis van David als de goden zal zijn, hè. Als de engel van de Heere. En wat, waar gaat het dan om? Dat staat in vers 7, daar gaan we even naar terug. En de Heere zal de tenten van Juda het eerst verlossen op dat. De luister van het huis van David en de luister van de inwoners niet groter zijn dan die van Juda. Weet je waar het in leiderschap om gaat altijd? Ook om luister. Om luister. Om gezag. En wat zie je dus hier? Het huis van David wordt enorm veel gezag toegekend. Maar je ziet dat wat de Heere God hier doet, en dat is de kunst van leiderschap, broeders en zusters. Niet alleen politiek gezien, maar ook in de gemeente. Het gaat ook altijd om machtsbalansen. Als een leider te veel macht krijgt, meer macht naar zich toetrekt dan dat de Heere God bedoeld heeft, dan gaat het mis. Dan gaat het mis. Een leider die zijn knieën buigt en met een verbroken hart blijft leven aan de voet van het kruis van Golgotha, zal gedragen worden door de gemeente. En is een veilige leider. En zal zeggen tegen broeders en zusters, joh, we zien dat de wolk van de Heere stil blijft staan. Al is dat een jaar zo. Of 2 jaar. Het is gewoon genoeg om onder de wolk van de Heere te zijn. We hoeven niet door te trekken, we hoeven niet te zwoegen, we hoeven niet te ploegen. Onder de wolk van de Heere zijn. Is dat zo in ons persoonlijk leven? Laten we daar eens over nadenken. En kijk, vers 9 dan. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal, ook hier, een nucleaire gedachte, zal wegvagen. Maar dan, dus de eerste fase. En dan komt het. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem, de tweede fase, zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Een nadere vervulling dus van de eerste Pinksterdag. En dat is waar we op wachten, broeders en zusters. Ja. Sprak gisteren een broeder in de supermarkt en zei ik, joh, hoe is het met je? En ik vraag ook altijd, leef je nog, ben je nog bij de Heer? En lees je het woord van God? En hoe ziet je gebedsleven eruit? En toen zei hij altijd, ik moet eerlijk zeggen, dat dat minder is geworden. Ik zat meer op het internet naar complottheorieën te zoeken dan dat ik in het woord van God bezig was. Toen zei hij, maar ik heb het beleden. Ik ben teruggegaan naar het woord van God toe. Toen zei ik, joh, er is niks mis mee dat je onderzoek doet. Maar geef wel dat je oog gericht blijft op de Heer Jezus. En niet alleen maar op gebeurtenissen die rondom je gebeuren. Want dan ben je gauw van het padje af. En word je onrustig van binnen, dat zei hij ook. Dat hij aan de kalmerende middelen was geraakt. Ja. Hij was nu bezig met een ontwenningsverschijnselen. Dus ik zei tegen joh, kom een keer langs, zo met elkaar praten en met elkaar bidden. Hè, dat je mag leven vanuit de rust van de Heere God. Wat hier zal gebeuren, broers en zusters, en daar wachten we op. Dat zal het grootste moment zijn. Niet zozeer hoe vreselijk ook dat beleg van Jeruzalem, maar dat de geest van de genade en van de gebeden uitgestort wordt over het volk van Israël. En dan staat er geschreven, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wauw. Wat zal dat een geweldig moment zijn. Hè? Nou, het is de Romeinse soldaat die de Heer Jezus met een speer gestoken heeft. Maar het is, om zomaar te zeggen, in opdracht van het volk gebeurd. Zij zullen zien wie hun Messias al was, maar die zij verworpen hebben. En dan, wat gebeurt er dan? Als met de rouwklacht over een enig kind, en zij zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Maar ga even met me mee naar Romeinen 4, want dat hebben we gelezen. Wat zal het volk ontdekken? Het volk zal voor het eerst Romeinen 4 verstaan. Tot op de dag van vandaag beroept het volk zich op vader Abraham. We lezen in het evangelie van Johannes dat dat al tussen de Heer Jezus en de leiders een enorm conflict was. Paulus zegt hier, hij heeft het over Abraham, ik lees vers 3 nog een keer, Romeinen 4, want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Was Abraham zonder zonde? Ja, Abraham was niet zonder zonde, maar God door zijn geloof rekende hem dat tot gerechtigheid. En weet u, dat is wat het volk zal ontdekken. Dat de rechtvaardigmaking door de Heere Jezus Christus al iets is wat deel uitmaakt van Gods heilsplan van Abraham af. En dat probeert Paulus hier uit te leggen tegen de Romeinen. Vorige week was ik in Rome met mijn dochter en we hebben een deel van de Via Appia gelopen. De Via Appia is de weg waarlangs Paulus Rome is binnengekomen. Dus ik zei tegen mijn dochter, tegen Judith, zei ik, Judith, je loopt nu waar Paulus gelopen heeft. Dat was een prachtig mooi moment, hè, om dat met je eigen kinderen te doen. Maar Paulus schrijft in eerste instantie ook aan de Joden. En dan pas aan ons heidenen. En wat probeert Paulus duidelijk te maken? Kijk eventjes mee in vers 6. Hij zegt, ik zeg je eigenlijk helemaal niets nieuws, want David sprak daar ook al van. Vers 6, zoals ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. En dan, voor wie geldt dat nou? Nou, dan zegt hij in vers 9, geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij heidenen dus. Wij zeggen immers dat Abraham met geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? En dan staat er, toen hij besneden was, of als een onbesnedene, niet als een besnedene, maar als een onbesnedene. Hij is dus gerechtvaardigd geworden voordat hij zelf besneden was. En kijk vers 13. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. En wat zegt hij dan? We zouden hier een hele avond over kunnen praten. Vers 23 tot en met 25. Nu is het niet alleen terwille van hem geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook terwille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend. Aan ons namelijk, die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen overgeleverd en opgewekt is om onze rechtvaardiging. Mooi hè? Dat is, broeders en zusters, wat het volk van Israël zal ontdekken. En weet je wat dan bij die nationale rouw hoort waar we over gelezen hebben? Het zal een rouw zijn die zo diep gaat als de rouw over een kind wat men verloren heeft. Een diepere rouw kun je niet indenken. En wat is dat dan? Dat kennen we misschien wel deels ook in ons eigen leven. Wat is dan een deel van je geschiedenis misschien, doordat je een fout hebt gemaakt, dat het zo anders had kunnen zijn als je eerder de Heer Jezus had leren kennen. Dat heb ik in Afrika zo vaak gehoord, op de Bible College waar ik les gaf. Meneer, waarom hebben we dit niet eerder gehoord, zeiden ze dan. He? Ze kregen dus door dat als ze het eerder gehoord hadden, ze dan al eerder hun wandel met de Heer Jezus hadden kunnen beginnen. En zo zal het ook zijn voor het volk Israël. alles wat verloren is gegaan, doordat ze de Messias hebben verworpen. En daardoor lezen we in Openbaringen, zelfs Jeruzalem op dezelfde hoogte staat als Sodom en Gomorra. Dat is waar Jeruzalem staat tot op de dag van vandaag. We gaan naar het einde toe. We hebben het over die rechtvaardiging gehad, hè? En ik zou nu willen vragen, is dat een geestelijke realiteit ook in uw leven? En durft u zich dat toe te eigenen? Durft u tegen de Heere God te zeggen, dank u wel dat ik door de Heere Jezus Christus, hè, door zijn volbrachte werk, gerechtvaardigd ben. In en door hem. Want weet je, dan hangt je geloofsleven niet meer alleen maar van je gevoelsleven af, hè. De ene dag op de berg, je staat 's morgens op, zit je weer half in het dal en dergelijke. Maar dat je weet wie je mag zijn in de Heer Jezus Christus. En weet je wat je dan ten deel mag vallen? We gaan naar het einde toe, lees even met me mee. Jesaja 61. En ja, dat is voor het volk Israël. Dit zal ten volle voor haar zijn. Maar we mogen dat ook voor onszelf lezen. Jesaja 61 vers 10. En ik hoop dat u zo zult vertrekken vanavond. Daar staat, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de kleder van het heil. En dan, de mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Prachtig, hè? De mantel van gerechtigheid. Weet u, broeders en zusters, dat als je de Heer Jezus persoonlijk hebt leren kennen, misschien zijn er mensen onder ons die dit voor het eerst horen, en misschien nooit de knieën gebogen hebben voor de Heer Jezus Christus. Ik kan niet anders zeggen, kom naar Jezus. Buig je knieën voor Jezus. Want wat er dan gebeurt is, dat de Heer Jezus al je zonden vergeeft. En dat niet alleen, dat hij je bekleedt met een mantel. De mantel van zijn gerechtigheid. Dit is evangelie. En het is niet minder dan dat. Niet minder. Amen. Ik zal danken, daarna gaan we staan om de zegen te ontvangen en dan zingen we nog tot slot, Johannes de Heer, 801, vers 1, 2 en 4. Vers 3 dus niet, o heilig Lam van God. En ik zou zeggen, zing het uit volle borst en doe het tevens biddend tegelijk. Zullen we met elkaar danken, broers en zusters? Vader in de hemel, zeg u dank. U bent zo geweldig, Heer. Dank u voor uw goedheid, telkens weer opnieuw. Ook aan u hebt u, ook aan ons hebt u uw genade betoond. We vallen stil vanwege uw grootheid, uw goedheid. En bij het lezen van uw woord, dat u onze ogen opent voor datgene wat er nog staat te gebeuren. We bidden van u dat we niet alleen dicht bij uw profetisch woord zullen blijven, maar dicht aan de voeten van de Heer Jezus. Vul ons met uw geest. Bekleed ons met een mantel van gerechtigheid. En geef dat we vol van vreugde ons zullen verblijden over de verlossing die we hebben mogen proeven in de Heer Jezus Christus. Amen.
Oh.
ik zal de zegen van de Heer uitspreken. De genade van ons Heer Jezus Christus en de onuitputtelijke liefde van de Heere God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen. Amen. Wel thuis. Thank you.